Daarna mogen we door Gods genade nog zijn woord openen. We doen dat in het boek Openbaring, allereerst hoofdstuk 7, vers 9 tot 17. En daarna hoofdstuk 22, vers 6 tot 21.
Na deze zag ik en zie een grote skare die niemand tellen kan, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor den troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God, die op den troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom den troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren en vielen voor den troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende, amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor den troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op den troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hen een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Lezen we verder. Hoofdstuk 22 vanaf vers 6. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie, deze boeks, bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien heb en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, zie, dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten en degene die de woorden deze boeks bewaren, aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet, en die vuil is, dat hij nog vuil worden, en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden, en die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastelijk, en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom, en die dorst heeft komen, en die wil nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks, deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom haastelijk, amen. Ja, kom, Heere Jezus, de genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen, amen.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het laatst gelezen schriftgedeelte en daarvan het 14e vers, waar we het woord van de Heere voor deze morgen horen. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Gemeente, ouderen en jongeren, jongens en meisjes. Het boek Openbaring is een van de wonderlijkste boeken van de Bijbel. Daar staan een heleboel zaken in die we niet begrijpen. Ook niet de beste verklaarders hebben een antwoord op veel dingen die daarin worden geopenbaard. En ik moet altijd denken aan dat vers in Deuteronomium 29, vers 29, als ik het boek Openbaring lees. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God en de geopenbaarde voor ons en voor onze kinderen. Er zijn dus ook verborgen zaken die de Heere niet openbaart. En het is een goede zaak als we daarmee geconfronteerd worden, niet onze menselijke vragen te stellen en het trachten van beneden uit te verklaren, maar het over te geven aan de Heere, de Alwijze. Maar één zaak is kristalhelder. En dat is dat God zijn Zoon gezonden heeft. Met de bedoeling dat er een schare mensen zal zalig worden, die zal zijn als het zand aan de oever van de zee. En als de sterren aan de hemel. Zijn Zoon gezonden om elk en een ieder daarvan persoonlijk te kopen met zijn bloed. En daar is het boek Openbaring zo duidelijk over dat het ons niet mag ontgaan. Want wie het ontgaat, heeft niet alleen pech. En daar zullen we het ook in deze uitleg van deze tekst wel over hebben. Maar die gaat naar de eeuwige verdoemenis. Want ten dage als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dat is die drievoudige dood. De tijdelijke dood, we zijn er vanmorgen opnieuw alweer mee geconfronteerd. De geestelijke dood en de eeuwige dood, sterven. Het gaat er dus ook maar om vanmorgen hoe we naar dat woord horen. Dat we betrokken zijn, ouderen en jongeren, jongens en meisjes. In dit heden van Gods genade, en dan mag ik er nog zo bij zeggen, in het midden van de verbondsgemeente, waarvan we weten dat dat de werkvloer is van de Heilige Geest, die dat woord laat verkondigen en die dat woord toepast door genade aan zondaars harten, die van nature gesloten zijn en die hij opent met zijn onweerstaanbare kracht. Gemeente, laten we bij dat volk mogen behoren. Dat hoort. We kunnen die roep zelfs in deze wereld horen. Ik weet niet of u dat na het nieuws wel eens gehoord hebt. Maar dan wordt er gezegd, die luistert, weet meer. En dan moet ik altijd denken, dat gaat ook bijzonder om de prediking van het evangelie. Die luistert, weet meer. En gemeente, dan gaan we naar ons tekstvers. Ja, dat lees je zomaar even op, dat is als in het voorbijgaan, maar daar staat die machtige zaak in die de Heere gewerkt heeft in de zending van zijn Zoon. En dan gaat hier om die laatste zaligspreking, de zevende, het getal van de volheid, die laatste zaligspreking in de Bijbel. En die laatste zaligspreking, die spreekt van een eerste bekering, die spreekt van een doorgaande bekering en die spreekt van een ingaan in de stad, door de poorten van de stad. Die spreekt van een eerste bekering. Als u en jij het Bijbeltje voor u hebt, en jongens en meisjes, dat is voor jullie toch ook zo belangrijk, als je al lezen kunt, neem je Bijbeltje mee en heb je Bijbeltje voor je, dan kun je het zo meelezen, dan begrijp je het ook beter misschien. Want als je niet alleen hoort, maar je ziet het ook voor je, dan denk je, oh ja, daar heeft de dominee het over, wat hier staat. Nou, zo moeten we met elkaar verder, oud en jong. En daar staat, zalig zijn zij. Dan wou ik eerst even rusten. Zalig zijn zij. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat dat werkelijk waar is. Dat dat waarachtig waar is. Ze zijn zalig. Daar hoeven we niet over te argumenteren en te redeneren. Daar hoeven we geen vragen bij te stellen. Ze zijn zalig, zalig zijn zij. Ziet u het staan? Maar dan gaat het er wel om dat we weten wie die zij zijn. En dat komt er nou gelijk achteraan. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. En jongens en meisjes, wat staat er nou tegenover doen? Als je iets doet, dan kun je het ook nalaten, dan kun je het ook niet doen. En dat is hier natuurlijk ook zo. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Gemeente, dat geeft direct al het onderscheid aan. Je moet altijd onderscheidenlijk preken, zeggen we dan. Nou, dat gebeurt hier direct al. Er zijn er die zijn geboden doen, die zijn zalig. Maar er zijn er ook, en dat geeft dit woord heel duidelijk dan aan, die dat niet doen. En wat staat er nou tegenover zalig? Rampzalig. Het is van 2-1. Direct al wordt dat onderscheid hier in vers 14 van Openbaring 22 gemaakt. Je bent of zalig, of niet. En dan gaat het er maar om, gemeente, tot wie wij behoren. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Dus niet nalaten. De Heer Jezus spreekt daar ook zelf van. In Johannes 14. Daar zegt de Heer Jezus, die mij lief heeft, die bewaart mijn geboden. Dat is precies hetzelfde. Die doet mijn geboden, die bewaart mijn geboden. En dan belooft de Heer, en ik zal hem lief hebben. En mijn Vader zal hem lief hebben. En dan komt dat heerlijke gemeente in de weg van de gehoorzaamheid altijd weer. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Dus in de weg van de gehoorzaamheid, en daarom is de Heer er ook zo op betrokken, dat hij zegt, denk erom, je moet dat woord wel bewaren. Je moet mijn geboden wel doen, want in die weg openbaar ik mijzelf. Hoort u dat? U die nou naar de kerk gekomen bent met de bede in uw hart en in jouw hart. Heere, openbaar uzelf aan mij door de prediking van het evangelie. Wel, zegt de Heere. Dat wil, dat zal ik doen. Als je mijn woord bewaart. En wat is dat? Een strijd, gemeente. Welkom in de strijd. U die zegt, Heere, gij ziet mijn hart. Gij kent van verre mijn gedachten, zie bij mij een schadelijke weg zijn, leidt mij op de eeuwige weg. Schenk mij, Heere, wat u van mij vraagt. Dat is het gebed van Augustinus al geweest. Schenk mij wat u van mij vraagt en vraag mij dan wat u mij geschonken hebt. En dat geeft nou die zaligheid. In die strijd. In die gebedsworsteling. In het zoeken om het antwoord van de Heere. Heere, antwoord mij en leid mij in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gemeente, daar komt nou in die eerste woorden allemaal mee. Dat zijn die zaligen die zijn geboden doen. Maar dan wil ik vanmorgen niet al te moeilijk doen, gemeente, maar ik weet niet of u weet wat handschriften zijn. Onze Nederlandse Bijbelvertaling is gegrond op bepaalde handschriften. De Statenvertalers, ik weet niet of ik Frans nou voor u spreek en voor jou, maar dan moet je je kennis maar proberen bij te stellen, dat is ook nodig. Maar de Statenvertalers hebben bepaalde handschriften gebruikt. Maar nadat ze dat gedaan hebben, zijn er oudere handschriften gevonden. En als die Statenvertalers die handschriften gehad hadden, dan kunt u zich ervan verzekerd houden dat ze die zouden gebruikt hebben. Want die liggen nog weer dichter bij de allereerste handschriften. En in die handschriften die later gevonden zijn, daar staat niet, en die zijn geboden doen, denk erom, dat laten we wel staan, want dat zegt de Heer Jezus ook zelf. Dus je moet er niet tegen elkaar wegstrepen wat ik nu ga uitleggen. Maar daar staat, die hun klederen wassen. Die hun klederen wassen. En om nou die eerste gedachte van die eerste bekering uit te leggen, dan moeten we even met elkaar naar Openbaring 7, vers 14. Dat heb ik laten lezen en daar gaat het over die schare die niemand tellen kan, die staat voor Gods troon. En dan zegt die uitlegger engel die Johannes dat uitlegt wat hij ziet en wat hem geopenbaard wordt in de hemel. Die scharen, dat zijn allemaal mensen, groot en klein, die hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam. Dat staat in de verleden tijd. En dat heeft alles te maken met die eerste gedachte. Er is een ogenblik in hun leven geweest, in het leven van elk en een ieder, niemand uitgezonderd, groot en klein van die ontelbare scharen. Er is heel persoonlijk een moment in hun leven geweest dat ze door de Heilige Geest werden ontdekt aan hun schuld en werden ontdekt aan hun zonde en ongerechtigheden en gingen ze ervaren dat ze een hart hadden waar God niet mee te doen kon hebben. Gingen ze iets ervaren wat elke christen en christinne gaat ervaren vroeger of later. Dat je niet bij God past. Hij is een heilig God. Die de zonde niet kan zien. die de ongerechtigheid niet kan verdragen. En toen gingen ze bidden het gebed van Petrus, misschien wel met andere woorden, maar wel met dezelfde intentie: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En dat heeft nou alles te maken met die eerste bekering. Of om het nog weer anders te zeggen, met die wedergeboorte. Ze werden allen wederom geboren. En toen gingen ze zich bekeren. Weet u wat ze toen gingen smeken aan de Heere? Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn, dat bidt een onbekeerde niet. Dat bidden alleen bekeerd. Die gaan ontdekken dat ze bekeerd moeten worden. Weet u ervan, gemeente? In de praktijk, in de bevinding. Dat je bekeerd moet worden. En dat is nou die eerste bekering. Maar als we nou gaan naar Openbaring 22 vers 14, ons tekstvers van morgen, dan komen we aan die doorgaande, aan die dagelijkse bekering. Want daar staat immers in die oudere handschriften dat zij hun klederen wassen in de tegenwoordige tijd. En dat betekent in de taal van de Bijbel altijd dat dat gedurig gebeurt. Dat dat steeds weer opnieuw gebeurt. Ze wassen hun klederen. En dat gebeurt ook grondig. Want in het Grieks staat voor dat wassen een woord, dat is hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor het spoelen van de netten door de vissers. En die netten die moeten goed schoon. Je kunt het op Urk op het IJsselmeer nog wel zien gebeuren. Met die machtige kracht van dat water worden die netten schoon gespoten. En hoe gaat dat nou in de praktijk bij dat christenvolk? Dat ontdekte volk aan hun schuld en zonde. Die ervan weten dat ze hun schuld hebben beleden en dat ze hun zonden hebben beleden. Om op die wijze hun klederen te wassen in het bloed van het lam. Want je zonde beleiden waaraan de Heilige Geest je ontdekt, is wassen, gemeente. Die zijn zonde beleid, schrijft Johannes in 1 Johannes 1. Het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Maar dan begint het pas. Dan begint de strijd pas. Na die eerste bekering, na dat eerste moment dat je je zonden ervoer en dat je je schuld aan God beleed, om zo die zonden te wassen in het bloed van het lam met een beroep op dat bloed, gemeente. Dan is daar die doorgaande, die dagelijkse bekering. Want wij blijven zondaren, ook na ontvangen genade, blijft dat volk zondaar en zondares. Wij blijven zondaren en wij blijven zondigen. Dat heeft ook te maken met het feit dat wij niet weten en weinig weten tot bijna niets weten van de heiligheid van God. Dat wij zo God vermenselijken met menselijke woorden, met menselijke gedachten. En hoe meer je nou de Heere God leert kennen in zijn heiligheid, hoe meer je jezelf ook leert kennen in je zonde. Dat je soms wel op het punt komt, en gemeente, weet u daar nou van, dat je wel eens op het punt komt: Heere, met mij zal het nou nooit wat worden. Dat je wel eens op het punt komt dat je zegt, ik houd er maar mee op. Kijk, dat heeft een hypocriet nou nooit. Die is godsdienstig en die gaat 2 keer naar de kerk en die viert avondmaal. En die heeft er helemaal geen problemen mee. Die is gewassen door het bloed van het lam en dan gaan we ten hemel in een erfenkoning krijgen. Maar dat is niet de ervaring van Gods volk. Maar godsdienst is nog niet de Here te vrezen als het allerhoogste en de eeuwig goed. Gemeente. Ik noem toch niet uw naam? Of wel? Want door de godsdienst worden wij niet zalig. Wij worden zalig, zoals we het hier lezen in vers 14 van hoofdstuk 22. Zalig zijn die hun klederen wassen. Dat wil zeggen die gedurig hun zonde lijden. En zoeken dat die schuld voor God verzoend wordt. Dat is geen gepasseerd station. Want ze krijgen hoe langer hoe meer kennis van hun schuld en van hun zonde. En ze gaan hoe langer hoe meer verlangen om daarvan bevrijd te worden. En daarom zoeken ze het in dat bloed van het lam. Gemeente, buiten het bloed van Jezus Christus is er geen zaligheid. Alleen rampzaligheid. Het bloed is in heel de Bijbel, van Genesis af tot Openbaring toe, al belangrijk, uiterst belangrijk. Ik noem een voorbeeld uit Exodus, de bevrijding van Israël uit de slavernij van Farao. De verderfengel gaat door het kamp. En als hij het bloed ziet, gaat hij Pascha. Dan gaat hij voorbij. Maar als hij het bloed niet ziet, dan gaat hij binnen en dan doodt hij. En gemeente, het gaat om dat bloed van het lam. Waar al de ceremoniële zaken in het Oude Testament naartoe wijzen. Al die miljoenen runderen en stieren en bokken en geiten en duiven die geslacht zijn geworden de eeuwen door, hadden maar 1 doel om te openbaren dat het Lam Gods de zonde der wereld wegneemt. En dat komt uiteraard in het boek Openbaring zo heel duidelijk naar voren. Door die zaligheid. En door dat wassen van de zaligen in het bloed van het lam. Gemeente, hoort u nou bij dat volk? Dan wordt ons in Openbaring 7 vers 14 die schare getekend. Heb je jezelf daar al bij zien staan? Want dat is die schare, die 144.000, dat is die schare die zalig wordt. Dat zijn alle uitverkorenen van God. Ze zijn verkoren in Jezus Christus. En ze worden geroepen door de Vader tot zijn Zoon. En ze gaan in de kracht van de Heilige Geest door de Zoon tot de Vader. Hoor je nou bij de, daar ben je toch zelf bij, gemeente? Daar ben je toch zelf bij? Dat is toch niet alleen je buurman of je buurvrouw. Het is een hele persoonlijke zaak. Hoor je nou bij dat volk of niet? Ga de kerk niet uit als je niet weet dat je er niet bij hoort. Want als je niet gewassen bent door het bloed van het lam, dan ben je rampzalig en dan ga je een eeuwige verdoemenis in. Dat is geen dreigement, dat is een vaststelling. De Heere komt om te oordelen de levenden en de doden. En gemeente, nou is dat volk onderweg. Op weg door de woestijn van dit leven, op weg naar huis. En de Heere weet dat ze onderweg ook moeten eten en drinken. En daarom lezen we hier in vers 14, ziet u het staan. opdat hun macht zij aan de boom des levens. De boom des levens, die wordt hier ook genoemd in vers 2, die geeft 12 vruchten elke maand, de vruchten op zijn tijd. Van die vruchten mogen ze eten. Ze hebben daartoe de volmacht, zoals dat woordje in het Grieks eigenlijk betekent ook, de volmacht ontvangen. Ze mogen eten van de boom des levens, jongens en meisjes. Waar stond die boom des levens ook alweer? In het paradijs, nietwaar? En mochten ze daarvan eten, wat denk je? Die vrucht die was echt prachtig. En Eva, onze allermoeder, die zegt, begeerlijk om van te eten. Maar mochten ze er nou van eten, jongens en meisjes? Immers nee. Nadat ze Gods gebod hadden overtreden, mochten ze van die boom des levens midden in de hof niet meer eten. En de Heere zond Adam en Eva buiten het paradijs. En hij stelde een engel met een blinkend zwaard dat naar twee kanten toesneed op om ze te verhinderen van de boom des levens te gaan eten. Ziet u het wonder, gemeente, in onze tekst? Hier is een volk dat volmacht ontvangt om te eten van de boom des levens. De toegang is vrij. Niet op grond van hun zonden, daar hebben we het over gehad, want ze moeten zich voortdurend wassen in het bloed van het lam, belijdende hun zonden. Maar op grond van dat bloed. Deze woorden betekenen dat God verzoend is met dat volk. En dat de engel voor de poorten van het paradijs is weggenomen. Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden toen Christus Jezus aan het kruishout van Golgotha het uitriep naar de hemel. Het is volbracht. En toen kwam er een verse en levende weg door het bloed van het lam. Linea recta naar het heilige der heiligen in de hemel voor de troon van God. Dat volk dat mag eten, gemeente. Van die vrucht, dat is van het vlees van Christus en drinken van het bloed van Christus. En de Heere heeft het zelf betuigd tijdens zijn wandeling op aarde. Tenzij, Johannes 6, tenzij dat gij mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Gij hebt geen leven in uzelf. Gemeente, hoor je nou bij dat volk? Dat door genade die volmacht heeft ontvangen om te eten en te drinken het vlees van de zaligmaker. En het bloed dat hij stortte. Voor goddeloze zondaren, zoals wij van nature zijn. En dat is nou eten en drinken, dat verzadigt. Dat echt verzadigt. Het eten en drinken van deze wereld, dat verzadigt een ogenblik. Maar de Heere Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4, het water dat ik te drinken zal geven, dat zal in u worden tot een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Het levende water en zijn vlees en bloed, eten en drinken. O alle gij dorstigen. Zijn ze er vanmorgen? Kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt. Komt, koopt en eet zonder prijs en zonder geld wijn en melk. Een gemeente dat kerstvlag niet af op je stenen hart. Kijk, dat is nou de functie van een stenen hart. Dat wordt wel geraakt, maar het bloedt niet. Er komt geen beweging in. Het bewaart Gods woorden niet. Zijn ze er vanmorgen? Die denken, het zal mijn tijd wel duren. Of zijn er misschien ook anderen die wel enigszins bewogen worden en die zeggen, ja, het is toch allemaal wel wat. Gemeente, dan is daar de oproep weer uit Jesaja 55. Waarom weegt gij niet een geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? De Heere zegt, hoort aandachtig naar mij en eet het goed en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Hoort en uw ziel zal leven. Maar horen, gemeente, ik zeg het er voor alle duidelijkheid maar weer bij. Horen, dat is in de Bijbel altijd gehoor geven aan het gehoorde. Of dat kernwoord te gebruiken, te gehoorzamen aan het woord van de Heere. Maak het eens anders vragen, gemeente. Hebt u de Heere Jezus lief? Met die liefde die hij zelf u geschonken heeft. De liefde Gods in hun hart, in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Opdat met die liefde die God zelf schenkt in het hart van verloren zondaren door genade. O, wat een wonderlijke zaak. Dat je door die liefde terugkeert tot de Heere. En zegt, Heere, ik heb u lief. De Heere vraagt vanmorgen. Mijn zoon, mijn dochter. Heb je mij lief? Mag je dan nou zeggen, gemeente, op de kansel en onder de kansel, mag je dan zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dat is nou, gemeente, de vrucht van die wassing. En dat is nou de vrucht van dat eten en drinken van de vruchten van de boom des levens. Ik las gisteravond bij Kolbrugge dat profetie eigenlijk betekent, dat wist ik niet eens, profetie betekent eigenlijk in het oud-testamentische grondwoord aanblazen. Profeteren, wat ik op dit moment sta te doen, gemeente, geloof het of niet, maar profeteren is aanblazen. Niet uitblazen, maar aanblazen. Heb ik u nou wat aangeblazen toen ik op de Heere Jezus wees? Hij die zijn ziel uitgestort heeft in uw, jou en mijn dood. Omdat wij het leven zouden hebben in zijn naam. Gemeente, geloven we nou dat heil en troostrijk wordt en blijkt straks dat geloven. In onze gehoorzaamheid aan dat woord. En dat we dan mogen betuigen en getuigen in deze donkere wereld. Ik heb in die weg van gehoorzaamheid hem ontmoet. Hij heeft zich aan mij geopenbaard. Naar zijn beloftewoord, want hij maakt zijn beloften altoos waar. En gemeente, wat is dan de toekomst? Dat lezen we ook in vers 14. En zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Die zei, dat is wederom weer dat volk dat hun klederen gewassen heeft en dat hun klederen wast in het bloed van het lam. En die mogen, zet even een streepje onder dat woordje mogen, die mogen ingaan. Ze waren eruit gezonden. Door hun overtreding in Adam. Buiten de poorten. Daar waar de honden zijn, vers 15, ziet u het staan? De honden zijn buiten. Dat zijn de gelukszoekers. Die het in deze wereld houden. Die het in deze wereld zoeken op allerlei wijze. Dat zijn de dieven, de rovers en de moordenaars. Dat zijn degenen die terugkeren, zegt de kanttekenaar, naar hun eigen uitbraaksel. Dat zijn de honden. Die zijn buiten. Wij waren buiten gemeente. Wij waren honden. En nou staat hier dat ze mogen ingaan. Hoe is dat nou gegaan, wel gemeente? Door de prediking van het evangelie. Door de prediking van de gekruisigde Christus. Want hij is de allereerste poort waar ze doorgaan. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En niemand komt tot mij tenzij dat de Vader hem trekt. En allen nou die door die poort, door die enge poort gegaan zijn, waar je maar alleen door kon gaan. Die gaan nou straks door de poorten van de stad. Ze mogen binnenkomen. Boven die poorten staat geschreven niet arbeid macht vrij, maar door genade alleen. Gemeente. Ze mogen ingaan door genade alleen. En let dan ook even op de wijze waarop poorten geschreven staat. Dat is meervoud. Poorten, het is er niet één, het zijn er 12. Dat geeft een ruimte aan die er tot vanmorgen aan toe bij de Heere is. De Heere zegt, wil je nou ingaan door die poorten in de stad die fundamenten heeft in het hemelse Jeruzalem, kies dan heden wie gij dienen wilt. Is de Baal God, dient hem. Is de Heere God, dient mij. Gemeente, wie wil je nou dienen? Wil je nou ingaan door de poorten van de stad? Hoor je bij dat volk dat hun klederen heeft gewassen en wast? Of niet? Want als je daar niet bij hoort, gemeente, ouderen en jongeren, jongens en meisjes, dan ga je ook een poort door straks. En dan staat boven die poort allen welkom. Die niet hebben gewild dat Jezus Christus hun koning werd. Die poort bestaat ook. Allen welkom. De duivel gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Of als een engel des lichts. En hij heeft voorts nog een kleine tijd. Ouderen en met name ook jullie jongeren. Dat ligt zo op mijn hart. Als ik bepaalde jongeren bezig zie en hoor, dan denk ik, zijn dat nou ook urkers? Zijn dat nou de werken van het kwaad of zijn dat nou de werken van de Heere? Ga nou eens bij jezelf na. Nog is het tijd. Niet iedereen wordt 80 of 100. Denk aan dat meisje van 5 dat van de week begraven is. Janne. Jongens en meisjes. Janne ligt alweer begraven. Net zo oud als jullie. Kan zomaar gebeuren. Zoek het nou bij de Heere. Hij is het leven. Hij alleen is het leven. En buiten hem is geen leven, maar een eeuwig sterven. Hoe mag je nou bij dat val behoren dat het zingt? Kom, ga met ons. En doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Amen.